in vervolg op die preke van die afgelopen weke, wil ik nou die Heerse woord aan u bedien. Ik mag dit ook uit Matteüs 3, die verse 13 tot 17. En ons lees eerst daar die gedeelte. Matteüs 3, vanaf die 13e vers. Tot die einde van die hoofdstuk. Toe het Jezus van Galilea naar Jordaan, naar Johannes gekom. Ook om daarom gedoop te word, maar Johannes het vir hom, het hom ernstig tegengegaan en gesê, ek het nodig om daar u gedoop te word, en u kom na my toe. Maar Jezus het geantwoord en vir hom gesê, laat dit nou toe, want so past dit ons om alle gerechtigheid te vervul. Daarna het hy hom toegelaat. En nadat Jezus gedoop was, het hy dadelijk uit die water opgeklim. En met eens gaan die hemele vir hom oop, en hy sien die gees van God soos duif neerdaal en op hom kom. En daar kom een stem uit die hemel wat sê, dit is die geliefde seun, in wie ek welbehaag het. In die weergawe by die ander evangeliste, wat ook dit vertel, is dit duidelik een verwysing na Jesaja 42, wat die Heere aankondig dat hy een dienaar, een knecht, gaan gee, wat als we gaan regmaak op die aarde. En kom ons lees dan ook daar die gedeelte, Jesaja 42, is dit vers 1 tot 7. Daar hoor ons die Heere self door die mond van sy profeet sê, daar is my knecht, wat ek ondersteun, my uitverkorene, en wie my siele welbehaag het. Ek het my gees op hom gelee, hy sal die reg na die nasies uitbring. Hy sal nie skreeuw of uitroep of sy stem op die straat laat hoor nie. Die geknakte riet sal hy nie verbreek en die dowe lamp het nie uitblus nie. Met getrouheid sal hy die reg uitbring. Hy sal nie dof brand of geknak word totdat hy die reg op aarde gegrond het nie. En die eilande, maar mens kan die Hebreeuwse woord ook vertaal as kuslande, en ek verkies dit eintlik, want dan moet ons denk aan al die lande rond die Middellandse See, wat as eerste die evangelie gehoor het, die groot Romeinse Rijk. Die kuslande wag op sy leer. So sê God, die Heere, wat die hemel geskape en hulle uitgesprei het, die aarde uitgespan het, saam met wat uit voortkom, wat aan die aardbewoners die asem gee en die gees aan wie daarop wandel, ek, die Heere, het u geroep in gerechtigheid, en ek vat u hand en behoed u en gee u as een verbond van die volk, maar ook as een lig van die nasies, om blinde oë te open, om gevangenes uit die kerker uit te lei, uit die gevangenis diegene wat in die duisternis sit. Tot daarom skriflesing uit Jesaja. Probeer jou slag voorstel, broers en sisters. Daar vind een belangrike hofzaak plaas, teen een aantal lede van een kriminele organisatie. Die korant het van tevore daarover geskryf, dit was in die nuus, en nou die dag aangebreek. Die hoofregter is gevrees vanweë sy streng vonnisse. As allemaal gereed is vir die opening van die regsetting, is die hoofregter soek. En dit is naaks, hy het wel vanochtend van sy huis af na die hofgebouw vertrek. En hy moet ook wel daar aangekom het, want sy motor staan onder by die parkering. Maar hy het nie in die kamer by die ander regters verskyn nie. Waar is die man? En dan ontdek die staatsaanklaer op die ou end dat die regter verbeel jou in die beskuldigersbank sit. Met intussen die kriminele wat vandag tereg staan. En die regter het sy ambtsklere aan, hy is nie in toe gaan nie. Hy dra sy gewone klere. Wat het in daardie man ingevaar? Wel, dit het Johannes die Doper homself ook afgevra, toe hy die Heer Jesus skielik sien touw staan, tussen die ander mense, om hom ook weer om te laat doop. Wil hy ook gedoop word? Wat besiel hom toch? Toch nie hy nie? Ja, ons Heer Jesus het sy optrede in Israel op 'n merkwaardige wyse begin gemeente. Omtrent 30 jaar het hy onopvallend in die skemer geleef. Dis 'n lang tyd hoor. En ons weet omtrent niks van daardie jare nie. Van die 30 jaar, wat het hy gedoen? Ons weet nie. Maar nou het die tyd gekom om in die openbaarheid te tree. Ja, die werkwoord wat Matteus in vers 13 gebruik, benadruk dit. Al die Afrikaanse vertalings wat ek gesien het, vertaal maar net, toe het Jesus na Johannes gekom. Maar volgens die oorspronkelijke Grieks, skryf Matteus, toe het Jesus na vore gekom. Van Galilea, iewers achteraf, na die Jordaan na Johannes toe, waar al die mense by mekaar kom. Matteus gebruik dieselfde woord as in vers 1, met betrekking tot Johannes die Doper. Moet maar kyk, toe het Johannes nie net gekom nie, nee, begin optree. Dis wat Jesus nou doen. Hy verlaat die stilte en die skemer en tree in die openbaarheid. So ons kyk met gespanne verwagting, want wat gaan hy nou maak? Hy, die groot redder van Godse volk en van die hele wêreld. Hy gaan seker nou maar Jerusalem toe. Om daar die troon van sy voorvader David vir homself op te eis? Of sal hy dalk eers in Jerusalem die tempel van die Here soek? Hy moet mos ook priesterwerk gaan doen? Hy gaan woestyn toe. Daar waar baie mense uit Israel naartoe gestroom het om hulle self door Johannes die Doper te laat doop. Nou ja, dit is as sulks nog nie so vreemd nie, want ons het mos al gesien in my preek van 2 weke terug, dat God ook daar sy sondige volk weer kom terugsoek het, in die woestyn, daar wou hy met hulle nuwe begin maak. Dit het Johannes, dit het Jesaja alreeds geprofeteer, en daarom het Johannes die volk ook uit hulle stede en dorpe uit, woestijn toegeroep. Dan is dit dus nie so merkwaardig dat Jesus nou ook daar in die woestijn sy optrede begin. Maar die eienaardige manier is, die eienaardige ding is die manier waarop hy dit nou gaan doen. Vat hy nou oor by Johannes? Omdat hy die meerdere van Johannes is, kom presenteer hy homself nou hier as die groot goddelike koning, die godmees, wie sy sandale Johannes nie eers werd is, om vir hom aan te dra nie. En sal hy, die groot regter Godse volk, ook van sy kant af, nou nog een keer skokkend met hul sondes konfronteer, en die enigste pad na die redding wys, en sal hy hulle dreig met die oordeelsvuur As hulle nie wil luister nie, dis mos wat Johannes aangekondig het. Hy kom doop met sy gees of met vuur. Gaan dit nou gebeur? Nee. Glad nie. Jesus voeg homself onopvallend, ja, want dat is nog niemand wat hom ken nie. Hy voeg hom tussen die mense, incognito, as 'n onbekende persoon. En hy gaan gewoon tussen die ander mense in die touw staan, tot ook hy aan die beurt is, om hom de Johannes in die Jordaanwater te laat onderstoot. Ja, maar vir Johannes is hy nie onbekende nie. Dit is ons familie. Johannes se ma, Elisabeth, is Jesus se ma, Maria se tante. En sonder twyfel het Johannes van sy pa en ma gehoor wat 'n besondere kind sy kleinneef is. Die vervulling van al God se beloftes. Die redder wat die vergewing van sondes vir God se volk sal bewerk. Wel, en daarom verstaan Johannes niks van dit wat Jesus nou wil doen nie. Dit is toch die omgekeerde wereld? Wat er sondes zou Jesus moet belei? Van wat er skuld moet hy skoon gewas word? Hy het moes juist gekom om ander mense van hul sondes te bevry. Nou, dat Jesus sy optrede begin, kan Johannes maar stop. Laat Jesus nou begin doop, met die beloofde Heilige Gees, en dan wil Johannes die eerste wees, om dan door Jesus gedoop te word. Maar Jesus leef voor Johannes die zwaai op, bly stil Johannes, moet nie protesteer nie, dit moet rechtig so gebeur, so moet ons Godse gerechtigheid vervul. Dit klink vir ons vandag bietjie moeilik, ondeursigtig. Wel, ek wil probeer help om dit toe te lig, aan dat die woord gerechtigheid, is dat twee kante. Kyk, ek kan reg op iets hê. Reg op respek van my kinders, die reg om mekaar te bestuur, want ek het 'n lisensie. Die owerheid het al die regte as burgers van Suid-Afrika in wette vastgelee. Dis die een kant, maar ons gebruik die woordjie reg ook as ons sê, nee, alles is reg hoor, of alles sal reg kom, en dan bedoel ons, alles is in orde, alles is soos dit behoort te wees, en alles sal goed kom. Wel, albei kante is ook aan dit wat Jesus hier teenoor Johannes bedoel, as hy sê, ons moet Godse gerechtigheid vervul. Hy wil homself ook laat doop, om op die manier aan Godse regte te voldoen, om so Godse wette te respekteer. Maar op die manier wil hy ook, als wat ons deur ons sondes verbrou het, weer gaan reg maak. Ja, want hy is die dienaar van God, oor wie Jesaja die Heere self al hoor praat het, eeuwe terug, wat ons in Jesaja 42 gelees het. Die dienaar, wat, staan daar, Godse reg na al die nasies sou uitbring, eendag ook na al die kuslande rond die Middellandse See. Ja, hy sou die reg op die aarde grondves. Dit so, hoe dit in die ouwe vertaling staan. Maar u verstaan misschien nou bietjie beter wat hy bedoel. Hy sou al die volke wil leer om Godse regte te respekteer. En so sal hy ook daarvoor sorg dat alles weer reg kom hier op aarde. Maar hy gaan dit nie doen as 'n skreeuwer in die strate nie. Nie as 'n demonstrant met protesborde nie. Maar as 'n medemens wat saam met ons kom buig het onder die skuld van die sonde. En dis hoe Jesus sy werk wil begin. Nie al dadelijk as 'n veroordelende en streng regter nie, maar as 'n medeverdagtige in die beskuldigingsbankie. Hy plaas homself nie teenoor die volk as 'n oordelende en veroordelende God nie, maar hy gaan staan langs die sondaars, tussen die sondaars, en hy maak hul skuld tot sy skuld. Hy roep dit wat hulle verdien, Godse toorn, oor homself af, om so aan Godse regte te voldoen, om so Godse wette te eerbiedig, om so die lewe wat deur ons sondes skeef getrek het, weer reg te buig. En as ons om daar so sien staan, en in die water ondergaan, my broer en sister, as ons om daar diep in die Jordaanwater vir ons sien buig, wel wat kan ons maak? Dan kan ons ook maar net vol skaamte en skuldbesef buig. Want hierdie vernederende pad moes hy oor my skuld, u skuld, jou skuld gaan, om vir ons die lewe hier op aarde teenoor God weer reg te maak. So groot was dus ons skuld, so swaar het ons God veronreg, dat sy seun vanuit die hemel uit homself op die vlak van veragtelike sondaars moes verneder. Maar hy wou dit doen, en hy wou hierdie pad ook end uit stap, tot die bitter einde van die kruisiging. So lief het hy ons gehad, maar so lief het hy ook sy vader gehad, en vader sy verbondsregte. En ek sê weer, as ons so na Jesus kyk, en Matteus fokus op hom in hierdie gedeelte, kyk, sien hom daar in die water, dan kan ons inderdaad self ook maar net baie, baie diep buig. Uw eie doop, en elke nieuwe doopsbediening hier voor in die kerk, dwing u om na Christus se doop en dood te aanhou kyk, gemeente. Die doopwater wat steeds vloei, bly ons daaraan herinner, dat ons self te vuil, te sondig is om in Godse koninkryk te kan inkom. Maar dit herinner ons ook daaraan, dat iemand anders ons veiligheid op hom geneem het, en dit van ons afgewas het. Hier die eie hemelse seun van God. En ook die nagmaal wat ons volgende week sondag weer saam hoop om te vier, wil daaraan herinner. Die doop water van die Jordaan, het Jesus as die Christus na nog baie moeiliker doop toegedryf. Hy het self so gesê later, ons lees dit in Lukas 12, hy sê, ek het 'n doop waarmee ek gedoop moet word, wat verskrikkelijk swaar is. Hoe swaar lê dit nie op my, totdat dit afgehandel is nie. En ons weet nou, dalk het die mense toe geraai, wat precies bedoel hy, maar ons weet nou, toe het hy gepraat van sy neerdaling tot in die hel, van die oordeelsvuur, waarin sy hemelse vader hom in ons plek sou wegstoot. Omdat dit nodig was, om ons van daardie straf te kom bevry. Hoe nodig is dit, dat ons aanhoudend daaraan herinner word, nie net met woorde, met die verkondiging nie, maar ook met die sakramente van doop en nagmaal. U besef toch hoe nodig dit is? Want, kom ons eens eerlijk, ken ons skuld teenoor God, nie dikwels nog maar sleg nie. Ons is van ons eie ook veel te hoogmoedig, om Christus' diep vernedering as ons enigste redding te aanvaard, dat ons selfs niks daarin kan bydra nie. Hoeveel mensen zien het bij andere mensen voor al die zondes raak? Ja. En als kinderen hullen daarover. Maar als je dan met zo'n mens over zijn eigen zonde praat en hem daarmee confronteert, dan vervies je lul. Of hulle probeer met slim draaien op ander onderwerp oor te gaan. Ik weet niet hoe dit hier is niet, maar mijn ervaring in meer dan 40 jaar bediening is dat dit ook een van die moeilijkste gesprekspunten is bij huisbezoeken. Om rechtuit ook over jouw schuld die here te praten. Schuld wat je elke dag nog groter maakt. Alsof lidmaten die gevoel hebben, maar dit kan je toch niet zeer voor je arms dragen nemen. Want wat voor indruk maak je dan? Je moet maar zien hoe goed het gaat en hoe sterk jouw geloof is en hoe groot jouw vertrouwen in die Heer is. Maar om het te vertellen van jouw strijd en jouw zondes, mensen doen dit maar niet. Natuurlijk doen we dit. Dit is een van die moeilijkste dingen om tegenover elkaar te moeten erkennen en te beleiden dat ons gezondigd is. Maar ons zondig aanhoudt. En daar is van ons wat vastgevangen zit in een bepaalde zonde. Kijk u wel voldoende naar Christus dan, broers en zusters. Besef u wel voldoende dat Hij ook voor u omzelf moest en wou vernederen. Ja, hoe diep Hij omzelf van wie je uw schuld moest vernederen. Denk daarover. Ook in die week wat voorleemde die oog op die viering van die nachtmaal van volgende week zondag. En kijk volgende week zondag hier voor in die kerk, ook jullie wat nog niet naar die tafel toekomt, niet, maar wel die viering, aan die viering deelneemt. Kijk, om zo te zeggen, naar die foto wat Christus van hemzelf op die tafel plaatst. Lijk wit brood en bloedrooi wijn. Maar die herinnering aan zij kruis doet om ons schuld te verzoenen. Nadat hij gedoopt was, het hij dadelijk uit die water opgeklim. Dat het u al een beetje gewonderd toe ik tijdens die schriftlezing die accent zo geplaatst zit. Maar mens moet het zo lezen en moet niet oor daar die woorden heen lees nie. Want al die andere doopelingen het niet dadelijk na hulle gedoop is weer uit die water opgeklim nie. Hulle moest eerst daar in die water teenoor Johannes en voor God zijn aangezicht hul sondes ook concreet belei. Moet maar kijken, vers 6. Daar staan dit. En ons weet het wat Lucas vertelt, dat Johannes ook dan met zijn doopelingen gepraat heeft over hoe hulle in die praktijk hulle bekering nou kon laten blijken. Moet dit niet meer doen nie? En moet dit nou voortaan doen? Wat moet hun leven nou veranderen? Maar dit is voor Jezus niet nodig nie. Zo'n publieke schuldbelijdenis en de bezinning op een beter leven niet. Want daar is bij hem geen enkele zonde van zijn eigen wat hij moest belijden. En daar is niks in zijn leven wat nou wel moet verbeteren. Nie. Hij is gekomen om ons zondes op hem te nemen. Ja, die hele touw staan tussen die zondaars en de vernederende doop was voor hemzelf niet nodig. Nie. Dit moet duidelijk wees, hij dit voor ons komt doen. En daarom mag hij als een zondeloze mens die water verlaat. En dan gebeurt die wonder, want diezelfde oomblik onderstreept die hemel dit. En toen hij na zijn doop weer uit die water opgeklim het, het die hemel boe oop gegaan. Hoeveel mensen destijds zou dit gezien hebben, ik gewonder. Want ik weet niet of u dit ook raak gelezen hebt, niet. Daar staan, hij heeft toe die hemel zien oopgaan. Het niet hij dit gezien? Later vertel Johannes, dit vertel die evangelist Johannes, die eerste hoofdstuk. Johannes heeft het ook gezien. Zou dit net hij en Johannes geweest zijn, die andere mensen niet? Ons weet niet, maar dat maakt ook niet bij een zaak niet. Want in die Bijbel is hier die belangrijke gebeurtenis wel vastgeleer ook vir ons. En deur die Bybel sien ons dit nou ook gebeur. Nadat hy homself oor ons skuld in die water laat onderstoot het, het die hemel vir hom nie op slot nie, maar juist wyd oop gegaan. En het God se gees op hom neergedaal in die gedaante van 'n duif. Hier staan nou die dienaar van wie Jesaja gepraat het. Waarvan God self deur Jesaja se mond gepraat het. Die mens wat vir al die ander mense met hulle skuld na God toe sal gaan en dit gaan regmaak. Danksy hom kom alles op aarde weer reg. En dus is hy die mens vir wie die hemel wawyd oopstaan. Ons kan nou daarna kyk met die teleskoop van die Bybel. Maar onthou dan, broers en susters, as die hemel nou vir Jesus oopstaan, dan staan hy mos ook oop vir jou, vir u, vir my, en strek God ook na ons sy arms uitnodigend uit. Tenminste, as ons met ons skuld na hierdie Jesus toe vlug, as God dan in hom vreugde vind, vind hy dit ook in ons, omdat ek aan hierdie knecht van hom behoort, dan is in Christus sake tussen God en my toch reggestel. En dan het die gees wat op Christus neergedaal het, toch ook na my toe neergedaal, om die nieuwe lewe wat Christus kom terugverdien het, ook in my lewe, in uw lewe, in jou lewe te realiseer. Ja, want daar die stem het ook vir ons geklink, gemeente, en daarom het Matteus hier die woorde op skrif vastgeleer. Het is wonderlik, ek het so pas gesê, as Christus om so diep vir ons wou vernedig, is daar alle rede vir ons om self ook diep te buig in skaamte en skuld besef. Maar nou sê ek, omdat God vanuit die hemel sy knecht vir 'n baie moeilike taak wat hy moes gaan verrig, bemoedig het, mag u, jy, ek, ons nou toch ook bemoedig weet, want God het die allerbeste knecht gegee wat hy kon gee, en God het hem uit die staanspoor onderskraag met die kracht van sy eie heilige gees, om te waarborg dat hier die knecht oplaas sy rechte, sy goddelike rechte op aarde sou herstel, en dat so uiteindelik alles op aarde weer sal regkom. En hoe een belangrike deel van daar die reddingswerk, daar die regmakingswerk, het hier die knecht, Jesus Christus, die alreeds verrig nie. Wel, as ons nou dan maar in hom gloe, as ons onsself aan hom uitlever, dan kom regtig als reg in die lewe, in jou lewe en in die hele wêreld. Al is ons sondes ook hoe groot en is ons dagelikse bekering ook nog hoe zwak. Al lijkt dit in die wereld, ja, al lijkt dit zelfs in die kerkpartij, maar vanwege ons zonde, dikwijls nog hopeloos en uitzichtloos. In Christus zal nou alles recht komen. Amen.